De libel. Pas toen ze op het dorpsplein kwamen, vroeg Justine zich af hoe Malien vanuit Oer naar de mensenwereld reisde. Dat kwam door de oude put. Daar bij de put had hij voor het eerst van zijn leven een oerwezen gezien. Het was Najada, de waternimf. Ze was daar zomaar verschenen en later weer verdwenen, maar hij kon zich niet voorstellen dat Malien de oude put in en uit kon klimmen. Bovendien had ze dat vandaag nooit onopgemerkt kunnen doen, want het was druk op het plein. De postbode kwam aanrijden, stopte en haalde de brievenbus leeg. De oude meneer Boshart stond te praten met zijn buurman en mevrouw Rader was bezig met de bloembakken voor haar huis. Iedereen groette, maar niemand lette speciaal op hen. Dat was raar, want normaal knoopten de mensen van het dorp een praatje aan zodra je een onbekend persoon bij je had. Ze wilden graag weten wie er bij je op bezoek was. Maar dit keer leek niemand te letten op Malien, die toch echt onbekend was in al hier. Bovendien was ze buitengewoon klein. Misschien zagen ze haar aan voor een kind, naar kinderen waren mensen meestal niet zo nieuwsgierig. Ze kwamen voorbij Justins huis. Er stond geen auto op de oprit, zijn moeder was nog niet thuis. Moet ik nog even een vuile sok pakken? Vroeg hij. Hou op, Justin, giechelde Tonia, maak me niet weer aan het lachen met je stinksokken. Een stukje voor het voetbalveld begonnen ze al uit te kijken naar iets ongewoons. Maar wat was ongewoon, vroeg Justin zich af. Een loslopende tijger zou ongewoon zijn. En een kat met een vissenkop, daarvan wist je ook zeker dat het niet klopte. Maar als je een vos zag bijvoorbeeld, dat was wel bijzonder, want dat gebeurde niet vaak, maar was het ook ongewoon? Op het voetbalveld waren Rodi en Mark alweer aan het spelen. Geschrokken keek Justin naar Malien. Mogen ze jou wel zien? Vroeg hij. Ze willen natuurlijk meteen weten wie je bent en of je kan voetballen. Ze zien mij niet, antwoordde Malien. Heb je jezelf onzichtbaar gemaakt dan? Vroeg Justin. Malien schudde haar hoofd. Dat is niet nodig. Ik weet bijna zeker dat ze niet op de goede manier kijken. Ze liep vastberaden voor en uit het terrein op. Hé, Justin, ga je picknicken? Riep Rodi. Hij wees naar de mand. Samen met Mark kwam hij dichterbij. Dag mevrouw, zei Mark tegen Tonia. Zitten er krentenbollen in die mand? Ik zou er best een lusten. Justin probeerde te bedenken hoe hij die twee af kon wimpelen. Zolang Mark en Rodi om hen heen hingen, konden ze helemaal niet zoeken naar iets waarvan ze niet eens wisten hoe het eruit zag. Maar Tonia zei vriendelijk, kom maar mee, er zit genoeg lekkers in die manden. Ze ging vlak bij de haag in het gras zitten, haalde een kleed tevoorschijn, spreidde het uit en begon de manden uit te pakken. Krentenbollen, worstenbroodjes, gevulde koeken en roze geglazuurde cakejes, reuzenkrakelingen, amandelkrullen en kletskoppen, appels en gedroogde pruimen, ulevellen, berenklauwen en krokante kraaienpootjes, het kwam allemaal uit de manden tevoorschijn. Zelfs Justin keek zijn ogen uit. Ga je gang, zei ze, jullie mogen nemen wat jullie willen, eet maar zoveel als je op kan. Mark en Rodi zakten neer op het gras en graaiden naar het lekkers. Ze waren uitgehongerd, leek het wel. De ene na de andere lekkernij verdween in hun gulzige monden. Justin staarde verbaasd naar de twee schransende jongens. Hij werd een beetje misselijk van al die verschillende dingen die ze door elkaar naar binnen werkten. Neem jij niks? Vroeg Rodi met zijn mond vol. Justin schudde zijn hoofd. Ik heb net al gehad. Mark gaapte. Hij kauwde traag op het laatste stukje van een amandelkrul. Die slaapt bijna, zei Malien. Ze stond opeens vlak achter de jongens, en die andere begint ook al slaap te krijgen. Mark wreef in zijn ogen, Rodi zakte onderuit tot hij in het gras lag. Marks hand viel omlaag, suf staarde hij in de verte. Justin zag zijn ogen langzaam dichtgaan. Zit er een slaapmiddel in die baksels? Vroeg hij geschokt. Met een vies gezicht bekeek hij de lekkere dingen die nog op het kleed lagen. Gelukkig heb ik er niets van gegeten, anders was ik nu ook in dromenland geweest. Wel nee, antwoordde Malien, er is niks aan de hand met Teuns geweldige baksels. Ik heb de jongens in slaap gesust, gewoon een slaapliedje geneuried. Die twee lijken heel wat mans, maar eigenlijk zijn ze net baby's, vooral als ze hun buikje rond hebben gegeten. Een liedje hier, een neurietje daar en ze slapen. Zullen we dan nu maar eens op zoek gaan? Ze legde de bewusteloze eend naast het kleed op het gras. De zwarte veren glansden felgroen. Tonia haalde de rest van de spullen al uit de manden. Overal om haar heen in het gras lagen dingen. Een flesje parfum, een spiegeltje, een glanzend stuk helder rode zijde, fluitjes, een mondharmonica, belletjes en glinsterende pailletten, maar ook zaadjes en rijst en mooie rode pepers. Malien pakte iets op, liep ermee weg, legde het ergens neer. Ze bleef even staan kijken, soms kwam ze terug met hetzelfde ding waarmee ze was weggelopen. Af en toe liet ze ook spullen liggen, zomaar ergens, waar ze toevallig terecht waren gekomen. Tonia bleef gewoon zitten, alsof ze ergens op wachtte. Wat moet ik doen? Vroeg Justin. Doe maar wat je wilt, antwoordde Tonia. Ze gaf hem een fluitje, de belletjes en de mondharmonica. Misschien heb je hier iets aan. Justin pakte de muziekinstrumentjes aan, maar hij had geen idee wat hij ermee moest. Het hele gedoe leek tamelijk onzinnig. Hij blies een paar keer op het fluitje en rinkelde eens met de belletjes. Hij was blij dat Rodi en Mark sliepen. Nu zagen ze tenminste niet hoe idioot hij liep te doen. Hij blies ook wat op de mondharmonica. Het leek nergens op. Hij had nog nooit van zijn leven op zo'n ding gespeeld. Er kwamen een heleboel tonen tegelijk uit en zijn geblaas leek nog het meest op het geluid van een ouderwetse stoomlocomotief die je wel eens in tekenfilms zag rijden. De mondharmonica smaakte naar ijzer. Langzaam slenterde hij naar de andere kant van het voetbalveld. Er zat daar een gat in de haag, waardoor je bij de sloot kon komen die erachter langs liep. Zo gauw hij door het gat was, zuchtte hij opgelucht. Tonia en Malien konden hem niet meer zien. Hij kon nu rustig aan de waterkant gaan zitten, niksen zonder dat ze het merkte. De sloot was tamelijk helder. Op de bodem groeiden waterplanten. Hij kon zelfs een slakje zien dat langzaam, langzaam over een blad onder de waterspiegel schoof. Gespannen tuurde hij in het water op zoek naar andere diertjes. Gedachteloos trok hij een grasspriet uit de grond en wond hem om zijn vinger. Op het water dreef een ruggenzwemmer. Getver, dacht Justin, een zwemmende tor. Die griezels zijn ook overal. Ondanks al zijn goede voornemens om niet meer bang te zijn van kruipende of hollende beesten met meer dan vier poten, deinsde hij toch terug zodra hij een spin of tor zag. Hij kon er niets aan doen. Hij had altijd het gevoel dat ze hem zouden bespringen en steken, vergiftigen en leegzuigen. Het was natuurlijk belachelijk. Hij was tenslotte geen vlieg of mug die elk moment kon worden opgevreten door een spin. Aan de overkant van de sloot plonste een kikker in het water. Een libel vloog op van een rietstengel. Het was een glanzend groene, kleine, fijne libel. Het diertje schoot een stukje vooruit en bleef dan met trillende vleugeltjes hangen tot het plotseling met een schokje weer vooruit schoot. Het zigzagde vlak boven de sloot en kwam steeds dichterbij. Justin zat er doodstil naar te kijken en stak voorzichtig zijn hand uit toen het diertje vlak voor hem vloog. Hij wilde dat het op zijn hand zou gaan zitten, zodat hij het in alle rust kon bekijken. Het zou een wonder zijn als dat gebeurde. Libellen zweefden en vlogen, ze dansten boven het water en ze streken wel eens neer op een rietstengel of een drijvend blad, maar nooit op een mensenhand. Toch hoopte, wenste Justin met heel zijn hart dat het dit keer wel zou gebeuren. Met een schokje kwam de libel nog dichterbij. Hij zweefde nu vlak voor Justins hoofd. Die probeerde hem te zien zonder zijn hoofd om te draaien, maar dat lukte niet. Toen hij toch bewoog, schoot de libel een stukje van hem weg. Op dat moment kwam Malien door het gat in de haag. Heb je al wat gevonden? Vroeg ze. De libel verdween, Justin zuchtte teleurgesteld. Ik snap niet hoe jij zo opgewekt kunt blijven, mopperde hij. Dit is toch onbegonnen werk? Hoe kun je nou iets vinden als je niet eens weet wat je zoekt? Zodra je het ziet, weet je dat het is wat je zocht, weerde Malien stellig. Het is echt niet zo moeilijk, je moet gewoon goed kijken. Ja, ja, volgens jou lukt alles als je maar goed kijkt. Nou, ik kan dus niet goed kijken, want ik vind helemaal niks. En nu hou ik op met zoeken. Justin kwam overeind. Met grote, boze stappen liep hij terug naar Tonia. Malien dribbelde achter hem aan. Wacht, riep ze, zo bedoelde ik het niet. Je hoeft alleen maar een beetje geduld te hebben, dan komt het vanzelf goed. Geduld heb ik ook niet, riep Justin dwars. Laten we al deze rotzooi maar inpakken, ik wil naar huis. Hij liet zich naast het kleed in het gras vallen en stak zijn hand uit naar een worstenbroodje. Er zit toch echt niks in, hè? Vroeg hij voor alle zekerheid, maar hij wachtte niet eens op het antwoord en nam een grote hap van het geurige broodje. Terwijl hij at, keek hij naar Rodi en Mark. Ze sliepen nog steeds. Rodi's mond stond open. Er hing een klein sliertje spuug uit zijn mondhoek. Justin kreeg zin om iets in die open mond te laten vallen of om met een grassprietje in Rodi's gezicht te kriebelen. Maar voor hij iets kon doen, zei Tonia, het is handiger als ze blijven slapen tot we weg zijn. Justin voelde zich betrapt. Hoe wist ze nou wat hij had willen doen? Ze hield hem zeker heel goed in de gaten. Wat zit daar op je schouder? Vroeg ze nu. Nog voor hij had gekeken waar ze het over had, ging zijn hand al naar zijn schouder om hem schoon te vegen. Stop! histe Marlien vlak achter hem, ze greep zijn hand. Geërgerd trok Justin hem los en keek naar zijn schouder. Daar zat de libel. Zijn adem stokte. Uf, dacht hij, daar zit Uf. Hij wist het zeker, en opeens wist hij ook waarom hij de dode eend had opgeraapt, omdat die Ufs buitenkant was. Zonder dat hij het wist, had hij zijn elfenvriend herkend. Blijdschap? Verwarring? De gedachte duizelde door zijn hoofd. Mijn vriend Uf! Wat is er met hem gebeurd? Hoe kan hij tegelijkertijd een eend en een libel zijn? Kan hij ooit weer gewoon worden? Als de eend doodgaat, sterft de elf dan ook? Kan een libel praten? Uf! O, Uf! Hoe heb je me gevonden? Fluisterde hij. Wie is het? Vroeg Tonia. Het is Uf, zei Marlien, die domme kleine elf.